Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, we gaan samen zingen uit Psalm 8, de versen 1, 4 en 5. Heer, onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aard alom geprezen? En wat er verder volgt, 1, 4 en 5 van Psalm 8. We doen vanavond belijdenis met de woorden van de belijdenis van Athanasius. De artikelen 1 tot en met 3 en dan vanaf artikel 29 tot het einde. Aansluitend willen we opnieuw zingen uit Psalm 8 en dan het 9e vers. Heer, onze Heer, grootmachtig, opperwezen en wat er verder volgt. Maar eerst de geloofsbelijdenis van Athanasius, artikel 1 tot en met 3 en 29 tot en met 44 en die luiden als volgt. Zo wie wil zalig zijn, die is voor alle dingen nodig dat hij het algemeen geloof houdt. En zo iemand dit niet geheel en ongeschonden bewaart, die zal zonder twijfel eeuwig verloren gaan. Het algemeen geloof is dit, dat wij de enige God in de drieheid en de drieheid in de eenheid eren. Maar het is tot de eeuwige zaligheid ook nodig dat hij de menswording van onze Heer Jezus Christus getrouw gelooft. En zo is dan het rechte geloof dat wij geloven en belijden dat onze Heer Jezus Christus, Gods Zoon, God en mens is. Hij is God uit de zelfstandigheid van de Vader, voor alle tijden gegenereerd. Mens uit de zelfstandigheid van zijn moeder, in de tijd geboren. Volkomen God, volkomen mens, hebben een redelijke ziel en menselijk vlees. De Vader gelijk naar de Godheid, minder dan de Vader naar de mensheid. Die, hoewel hij God en mens is, zo is hij nochtans niet twee, maar één Christus. Hij is één, niet door de verandering der Godheid in het vlees, maar door de aanneming der mensheid in God. Hij is één. Niet door vermenging der zelfstandigheid, maar door de eenheid des persoons, van de persoon. Want zoals de redelijke ziel en het lichaam één mens zijn, zo is God en mens één Christus. Die geleden heeft om onze zaligheid, neergedaald is ter helle, op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand Gods, des almachtige Vaders, en vandaar zal komen om te oordelen de levenden en de doden, bij wiens komst alle mensen weer zullen opstaan met hun lichamen en van hun eigen werken rekenschap geven. Die goed gedaan hebben, zullen in het eeuwige leven gaan, maar die kwaad hebben gedaan in het eeuwig vuur. Dit is het algemeen geloof, hetwelk indien iemand dit niet getrouw en vast gelooft, die zal niet zalig kunnen worden. Amen. Laten we de Heer bidden om de opening van de schriften en de verlichting door de Heilige Geest. Heere, wilt u dat loflied vanavond ook in ons hart leggen en ook op onze lippen? Dat loflied van de engelen, dat ze zongen toen u de hemel opende. En u uw zoon in de kribbe van Bethlehem neerlegde. Ere zij God in de hoogste hemelen. U komt het toe. dat u op zuivere toon vanuit een verbroken hart wordt toegezongen. En laat het vanavond zo zijn, Heere. Open onze lippen. Dan zal onze mond uw lof verkondigen. Heere, u gaf uw lieve zoon. We stonden er vanmorgen al bij stil. Onuitsprekelijk geschenk. En wat brengt het aan het licht wie u bent en wat in uw hart is. Uw onuitsprekelijke liefde. Voor verloren zondaren. Uw barmhartigheid. Uw genade. Ook uw rechtvaardigheid en heiligheid. Want u kunt met zondaren niet omgaan. Dan alleen wanneer gerechtigheid is geschied. Wanneer er voldoening heeft plaatsgevonden. Wanneer er betaald is voor de zonde. En daartoe toch ook, Heere Jezus, mede daartoe wilde u mens worden. Opdat een ieder die in u gelooft niet zal verderven, maar eeuwig mag leven. We bidden van u. Heere, geeft u uit enkel genade oog voor uw zoon. Werk het geloof in ons aller hart, zoals u dat deed bij de herders. Ze raakten bevreesd, met grote vrees. Ze zagen zichzelf in het licht van uw heerlijkheid, hun zonde, hun onreinheid, stinkende zonde. Maar u vertrouwde hen uw woord toe. En in uw woord liet u verkondigen, de zaligmaker is voor u geboren. En ze omhelsde het woord. Kom, laat ons zien wat ons is verkondigd. Er is voor ons de zaligmaker geboren. En zo mochten ze u omhelzen, Heere. En mogen ook wij het doen. U ontvangen in ons hart. Laat ons daarom door de knieën gaan. In geloof. Heere, dan gaan we zingen. Als we u in ons hart mogen sluiten, dan voegen we ons bij het koor van de engelen. Ere zij God, u alleen de eer. Heere, daar is het u toch ook om te doen geweest. Toen u de wereld schiep en toen u de mens formeerde, maakte naar uw eigen beeld. En toen de mens is gevallen, wilde u mens worden om door u mensen weer terug te krijgen bij u. Heere, we bidden van u, wilt u vanavond rijk werken. Als het woord open zal gaan, mogen we het in alle eenvoud verkondigen. Het is diepe stof. Maar Heere, als u komt met uw Heilige Geest, dan wordt dat wat moeilijk is, toch ook eenvoudig. Dan krijgt het glans en heerlijkheid. En ook al begrijpen we misschien dan niet alles, dan zal het toch ons hart raken. En de kern ervan helder worden. En dan mogen we toch door de knieën gaan. En wilt u dat bewerken vanavond, Heere? Want oh, het is zo zalig als wij het van u mogen verliezen. En als u in ons leven wordt wie u bent, God. En wij mogen worden wie wij zijn, mens. Dan komt er verzoening. Door voldoening, door het dierbaar werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Verheerlijk zo uw naam. Help ons bij het spreken, help ons bij het luisteren. Geef goede aandacht, goede concentratie. Verlicht ons verstand en open onze harten. We vragen het van u, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de schrift in het Nieuwe Testament. De brief van Paulus aan de gemeente van Filippi. Hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 11. Filippenzen 2, de versen 1 tot en met 11. En het woord van de Heere komt als volgt tot ons. Vanuit Filippenzen 2, het eerste vers tot en met het 11e. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, Indien er enige gemeenschap is met de geest, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap, dat u moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbend, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoed achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie op hetgeen der andere is. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbend, en is de mensen gelijk geworden. En in de gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood van het kruis. Daarom heeft hem God ook uitermate verhoogd, en heeft hem een naam gegeven die boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, laten we, voordat we overgaan tot de verkondiging van dit woord, samen gaan zingen uit Psalm 40. Daarvan vers 3 en 4. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is er die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? En wat er verder volgt, nog een enkele afkondiging. Die gaan over de dienst van de offeranden. Er zijn 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie ten behoeve van Stichting Hulp Oost-Europa. Het doel is evangelisatie en diaconaat in Oltenia. Dat is in Roemenië. En de tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Van harte bij u aanbevolen. Laten wij samen gaan zingen. Psalm 40, vers 3 en 4. Gemeente, de profeten van het Oude Testament schrijven geregeld over de geboorte van de Heer Jezus. Jesaja, Jeremia, Ezechiël. En ze hebben geprofeteerd, hij komt. De Messias, vast en zeker, God belooft het. Evangelisten spreken er elk op hun eigen manier ook over de geboorte van de Heer Jezus. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Zij geven Christus' komst op aarde weer als een heerlijk heilsfeit. Hij is gekomen, de Messias. God heeft het beloofd. Hij heeft zijn belofte vervuld. En ook de apostelen schrijven heerlijk over de geboorte van de Heer Jezus. Denk bijvoorbeeld aan Paulus in de zendbrief aan zijn geliefde zoon Timotheus, 1 Timotheus 3 vers 16. Buiten alle twijfel, deze verborgenheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Johannes in zijn eerste rondzendbrief. 1 Johannes 4 vers 9. Hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij door hem zouden leven. Waar de profeten de komst van Christus op aarde voorzeggen en de evangelisten de komst van de Heer Jezus op aarde als een feit, een heerlijk heilsfeit weergeven, daar geven de apostelen vooral duiding aan de komst van Christus op aarde. Meer dan de profeten en de evangelisten laten zij de betekenis van kerst oplichten. Wat wil het nu zeggen dat de Zoon van God is gekomen? Wat is het doel ervan? Wat betekent dat nu voor ons? Bij een van die teksten van de apostelen over de komst van Christus op aarde staan we vanavond stil. Filippenzen 2 vers 6 tot en met 11... En zij wordt onder theologen wel de Mount Everest onder de geboorteteksten van de apostelen genoemd. En dat komt omdat zij toch wel boven de teksten, andere teksten uitstijgt. Ze is heel diepzinnig en ook heel rijk van inhoud. Op het eerste gedeelte van de tekst, vers 6 tot en met 8, willen we vanavond letten. En ik wil u de woorden graag nog een keer aan u voorlezen met ook vers 5 er nog bij. Paulus die schrijft daar geïnspireerd door de Heilige Geest. Dat gevoelen zij in u, dat ook in Christus Jezus was. Die in de gestaltenis van God zijnde, geen roof geacht heeft Goden gelijk te zijn. Maar heeft zichzelf vernietigd. De gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbend en is de mensen gelijk geworden. En in de gedaante als een mens gevonden, heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood van het kruis. Tot zover de tekst. En we schrijven onder deze tekst als thema, vernederd tot het uiterste. Daar gaat het over vanavond, vernederd tot het uiterste. Gemeente, lofzang op Christus. Zo wordt de tekst van Paulus in Filippenzen 2 vers 5 tot en met 11 ook wel genoemd. Oftewel Christushymn. Christuslied. Carmen Christi in het Latijn. Lofzang op Christus. En Paulus neemt ze in zijn brief aan de Filippenzen op. Gemeente, Filippenzen gemeente die hij zelf op zijn tweede zendingsreis in het jaar 50 na Christus heeft gesticht. En die hij ook echt van harte lief heeft. Hij roept de gemeente op in zijn brief elkaar lief te hebben. Er voor elkaar te zijn. Elkaar te dienen. En hij roept ook op tot nederigheid. Hè? Verloochen jezelf. Cijfer jezelf weg. En terwijl de apostel dat dan zo schrijft, aan het begin van hoofdstuk 2, dan komt hem dit lied in gedachten. Deze Christushymn. En dat lied, dat lijkt uit twee coupletten te bestaan. Eerste couplet, vers 6 tot en met 8, over de vernedering van de Heer Jezus. En het tweede couplet, vers 9 tot en met 11 over de verhoging van de Heer Jezus. En dan eindigt het met de heerlijke verwachting dat eenmaal alle tong zal belijden dat Jezus Christus de Heer is. En ook dat eenmaal alle knie zich voor hem zal buigen tot heerlijkheid van God de Vader. Deze Christushymne is mogelijk ontstaan in de eerste Joods-christelijke gemeente in Jeruzalem. Wie het op schrift heeft gesteld, dat is onzeker. Maar mogelijk is het een van de 120 leden van die eerste gemeente die in Jeruzalem was in de tijd van hemelvaart en Pinksteren. Zij kwamen bij elkaar als eerste Nieuw-Testamentische gemeente in Jeruzalem. Ontmoeten elkaar daar. Hè? Daar hoorden de 12 apostelen bij. Johannes, Jacobus, Petrus, Andreas. Ook hoorde de moeder van Jezus bij deze gemeente, Maria. En ook de broers van de Heer Jezus. Hè? Judas, Jozes, Jacobus. Jacobus de oudere, hè? die een belangrijke plaats ook in deze gemeente zou innemen. En waarschijnlijk ook de vrouwen die de Heer Jezus gevolgd waren tijdens zijn leven op aarde. Hè? Die hem dienden van hun goederen. Johanna, Salome en ook Maria Magdalena. Voluit Joodse gemeente. Die ook leefde naar de Joodse gewoonten en de Joodse tradities. En mogelijk is in deze gemeente deze Christushymn, deze lofzang op de Heer Jezus gedicht. En hebben deze 120 mensen deze ook daadwerkelijk gezongen. Hè? En is dit lied ook verspreid naar andere gemeenten, misschien ook wel naar Filippi, hè, zodat de gelovigen ook elders dit konden zingen. Zingen over Christus, die, zegt dan de tekst, in de gestaltenis God zijn, dat geen roof heeft geacht goden gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd. De gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende, de mensen gelijk geworden. En in de gedaante van een mens gevonden, heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood van het kruis. Dat zongen die mensen. Van harte. Ik hoop dat je het vanavond ook mag doen. Dat dit lied je hart gaat innemen. En dat de Heilige Geest er zijn zegen over geeft. En dat je dan van harte mag instemmen met de inhoud van dit lied. Het is niet een oppervlakkig lied. Hè? Het is niet zo van halleluja, halleluja, amen. Het heeft een diepe inhoud. Het is rijk, heel rijk van inhoud. Het gaat over de Heer Jezus. Ik hoop dat je mond vanavond mag overvloeien. O Heer Jezus, wilde u zich zo diep vernederen. Wat bent u het dan waard? Deed u dat voor mij om op de allerhoogste manier te worden verhoogd? Zie. Nou, het lied is vol van de Heer Jezus. Die zegt vers 6, in de gestaltenis van God zijnde het geen roof heeft geacht goden gelijk te zijn. Dat is het eerste waarbij dit lied de vinger legt. Christus Jezus in de gestaltenis God zijnde. Dat ziet op wie de Heer Jezus was voor zijn geboorte. Voor zijn menswording. Die in de gestaltenis Gods zijnde. Toen was hij in de gestalte van God. Betekent dat? Letterlijk staat er, hij was in de morfé, in de vorm van God. Hij had de vorm van God. Moet je goed begrijpen. Vorm is hier tegelijkertijd ook inhoud. Wij zeggen dat wel eens van, nou ja, dat is de vorm, het gaat om de inhoud. Alsof vorm en inhoud dan los verkrijgbaar van elkaar zijn. Hè? Nou, vaak is dat niet zo. De vorm zegt vaak iets over de inhoud. Hè? Maar hier geldt dat zeer beslist. Hier zegt de vorm alles ook over de inhoud. Het wezen. Het wezen van Christus voor zijn geboorte komt openbaar in zijn vorm. De vorm die Christus heeft voor zijn geboorte zegt alles over zijn inhoud. De vorm wordt bepaald door het wezen. Christus is in de gestalte van God, de vorm van God. Dat wil zeggen, hij is ook God zelf, wezenlijk. Christus is God. En dat straalt hij ook uit in zijn gestalte, in zijn gedaante. Voor de eeuwigheid God. En je kunt het zien aan zijn verschijning. Ja, het zijn woorden, hè? Maar hij straalt. Hij straalt dat uit, dat hij God is. Hij is licht uit licht. God uit God. En dat betekent dat heel de volheid van God in hem woont. En dat komt tot uiting in zijn heerlijkheid en in zijn glorie. Voordat de Heer Jezus er was op aarde, was hij bij God. Was hij God. Heel de volheid van God woonde in hem. Hij was één met God de Vader en één met God de Heilige Geest. En hij had alle goddelijke eigenschappen. Almacht. Alwetendheid. Liefde. Heiligheid. Heerlijkheid. Hij was volkomen rechtvaardig en volkomen wijs. En volkomen barmhartig. Vervuld met liefde. Heilige, tere, zuivere liefde. Heer Jezus zegt dat ook zelf, hè? In zijn hogepriesterlijk gebed. Johannes 17. Verheerlijk mij, Vader, u met de heerlijkheid die ik had toen ik bij u was. Voor de grondlegging van de wereld. Verheerlijk mij met die heerlijkheid. Hij was in de heerlijkheid. Eén met God, de Vader en de Heilige Geest. En zij overgoten elkaar met goddelijke liefde. Maar dat is het eerste, die in de gestaltenis God zijnde. En dat ziet dus op zijn verhevenheid. Voor zijn geboorte was hij al God. En oh, hoe heerlijk had hij het bij God. Ja, daar kunnen we ons niet indenken, maar probeer het toch, hè. Hoe volkomen zalig de Heer Jezus in de eeuwige heerlijkheid was. Tweede, dit lied bezingt ook zijn menswording. Want dat vinden we ook in de tekst, iets later. Hè? Die in de gestaltenis God zijn, het geen roof geacht heeft goden gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende, en dan komt het, is de mensen gelijk geworden. En vers 8 zet daar een streepje onder, zie je dat? Hij is in de gedaante gevonden als een mens. Dus Christus, geheel en al God, is mens geworden. Echt mens. Niet alsof. Waarlijk mens. Ja, daar staat, hij werd de mensen gelijk. Misschien zeg je, was het dan alsof hij mens werd? Nee, daar staat, dat wil echt zeggen, hij werd de mensen gelijk en werd als ieder ander mens. Met een echt lichaam. En een echte ziel. Mens van vlees en bloed. Met armen en benen. En met zenuwbanen en bloedvaten. Hè? En hij kreeg de gedaante van een mens. Vers 8. Dat wil zeggen, hij kreeg het uiterlijk van de mens. En aan zijn uiterlijk kon je zien wie hij innerlijk was. Echt mens. Mens met een lichaam, mens met een ziel. Met verstand. Ook in de kribbe. Verstand. Moest zich gaan ontwikkelen. Heeft hij geleerd. Letters. Hebreeuws. Grieks. Met een gevoelsleven. Is ook ontwikkeld. Later zien we het ook. De Heer Jezus werd blij. Verheugde zich in de geest. Maar ook bedroefd. Tranen. Echt mens. Hè? Gedaante van een mens. Heeft een echt menselijk lichaam aangenomen. Hè, op dat bijzonder moment. Toen de Heilige Geest Maria overschaduwde. Toen nam God de Zoon onze menselijke natuur aan. Toen werd hij een embryo. Ja. een foetus. En in de baarmoeder van Maria ontwikkelde hij zich. Kreeg armpjes, beentjes, hoofdje, ruggenmerg. God wordt mens. Nou, dat blijkt ook al meteen aan het begin van zijn leven. Hè? Dan Maria die baart hem, brengt hem ter wereld en dan wikkelt ze hem in doeken. Dat is nodig omdat dit mensje koude kan lijden. Daarom ook deze doek om zijn tere kwetsbare lichaampje te beschermen. Zie, God, oh wat een wonder hè, wordt mens. Nou, derde. En nu komt het. Deze Christushym geeft aan dat Christus Jezus in de gestaltenis God zijnde mens is geworden, maar het geen roof heeft geacht Goden gelijk te zijn. Geen roof heeft geacht Goden gelijk te zijn. Wat wil dat zeggen? Kijk, Christus was voor zijn geboorte God, maar is ook na zijn geboorte God gebleven. Hè? Probeer dat vast te houden. Voor zijn geboorte God, na zijn geboorte God. Hij is God en hij blijft God, ook als hij mens wordt. Het is niet zo dat als God mens wordt, hij dan in een mens verandert en zijn godheid achterwege laat. Nee, hij blijft God. En zegt dan de tekst, hij hoeft het geen roof te achten dat hij God is. Als hij zichzelf zo ziet, en als hij zichzelf ook zo bekend maakt, handelt als God, dan is dat niet dat hij zichzelf iets rooft. Dan is dat niet alsof hij iets zich toe-eigent, zijn godheid, wat hem eigenlijk niet toekomt. Dan is dat geen roof. Dan steelt hij niet. Dan is dat ook werkelijk zo. Dan komt hem dat toe. Hij is ook echt God. Zie. Hij rooft dat niet. Het is geen roof. Het is van hem. Maar dat betekent wel iets heel wonderlijks. God wordt mens en blijft God. Hij acht het geen roof dat hij die goddelijke natuur zich toe-eigent. Hij is dat namelijk ook echt. Hij is God. En dat betekent iets heel bijzonders. Zie je dat kleine kindje vanavond in de kribbe? Moet je je verheugen. Probeer het te volgen. De eerste christenen in de tijd van de vroege kerk hebben hier hun hart aan opgehaald. Die spraken hier met elkaar over. Die hebben hierover gezongen. He, dat was voor hen de vaste spijze, daar genoten ze van. Het betekent zoiets groots. Zie je dat kindje in de kribbe? Daar ligt God. Ja. God ligt in de kribbe. Dat kleine Joodse jochie dat daar ligt, dat straks besneden zal worden. Dat is God. Zie hem in de armen van Maria. Maria wiegt God. Maria drukt God tegen haar hart aan. Dat is om stil van te worden, toch? God laat zich door Maria voeden. Die de wereld geschapen heeft. De zee en al wat daarin is. Die u geschapen heeft. Laat zich voeden aan de borst van Maria. Waarlijk God. Waarlijk mens. Hij rooft het niet. Hij is het echt. Kun je straks ook merken, hè, als hij opgroeit. Dan is hij echt mens. Maar dan komt het ook wel tot uiting dat hij ook echt God is. Als hij de duivelen uitwerpt. Als hij doden opwekt. Als hij over die zee wandelt, die schuimende zee, de golven hoog gaan. Hij gaat er zo overheen. Als die mensen de zonde vergeeft. Dan staan de fariseeën op de achterste been en zeggen, wie kan de zonde vergeven dan God alleen? Nou, dat is ook zo. Alleen God kan de zonde vergeven, ze zijn tegen God bedreven. Niemand anders kan ze vergeven. Hij vergeeft mensen de zonde. Hij is werkelijk God. Dat komt er doorheen. Deze mens is tegelijk waarlijk God. En dat heeft hij niet als een roof tot zich genomen. Hij is het. Nou, dat betekent nog iets. Vierde. Die het geen roof geacht heeft goden gelijk te zijn. Mag je ook nog op een iets andere manier uitleggen. He, dat mag je ook zo vertalen dat de Heer Jezus tijdens zijn leven op aarde het God zijn niet heeft uitgebuit. Hoe bedoel je dat? Nou, hij was op aarde echt God. Met alle voordelen, alle voorrechten die daarbij horen. Hij kwam zijn eigen schepping in. Alles was van hem. Al het zilver, al het goud, het vee op 1000 bergen, het was van hem. Hij heeft zich er niet op laten voorstaan. Hij heeft van al die rechten en voordelen geen gebruik gemaakt. Hij heeft het niet uitgebuit. Dan zou het toch terecht zijn als hij naar deze wereld komt. Hè? Zijn eigen schepping ingaat als schepsel. Dat hij zou hebben gezegd van, ja, maar dan wil ik wel in een wieg liggen. Van witte zijde, van de zuiverste soort. Hè? Ik ben God. Nou, als God naar deze wereld komt, dan zou je toch zeggen van, dan moet zijn hoofdje wel liggen op een kussentje. Fluweel en zacht en heerlijk en niet op stekelig stro. Toch? Heeft hij niet gedaan. Hij heeft van zijn godheid geen voordeel gehad en gezocht. Nee. Had hij kunnen doen. Maar hij deed vrijwillig afstand van al die voorrechten. Hij buitte zijn God zijn, om zo te zeggen, niet uit. Nee, want wat lezen we in het vervolg? Dat is het vijfde vers 7. Hij heeft zichzelf vernietigd. De gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbend. Dat is wat Christus heeft gedaan. Hij heeft geen gebruik gemaakt van al die heerlijke voorrechten. Hij heeft zichzelf vernietigd. Hij wil niet zeggen dat hij zijn godheid teniet heeft gedaan. Maar hij wil wel zeggen dat hij van die goddelijke eigenschappen geen nauwelijks gebruik heeft gemaakt. Hè? Ontledigd staat er. Hij heeft zich ontledigd. Dat wil zeggen, hij heeft zijn heerlijke komaf. Zijn statuur en zijn eer. Hij heeft ervan afgezien om daarvan gebruik te maken. Hij heeft afstand gedaan van zijn rechten. Hij heeft zijn eigen belangen. Hij heeft zijn eigen belangen opgegeven. En hij heeft zichzelf helemaal weggecijferd. Zie hem gaan. Zie hem liggen en dan opgroeien. Dan zegt Jesaja hoofdstuk 53. Jesaja ziet hem ook gaan. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid. En als wij hem aanzagen, hij had niets waarom wij hem begeerd zouden hebben. Hij had niets bekoorlijks. Niets. Hij had geen luister. Dat was God. Geen luister. En geen stralenkransje om zijn hoofd. Je ziet wel schilderijen, hè? Dan wordt de Heer Jezus afgebeeld. Nou ja, moet je dat doen? Dat is op zich al een vraag, hè? Ik denk dat je dat niet moet doen. Maar als het wel gebeurt, dan zie je dat soms wel eens. Stralenkransje. Hè? Had de Heer Jezus niet. Nee, had hij wel kunnen hebben. Werkelijk God. Lichtglans om hem heen. Nee. Hij was mens. En dat in nederigheid. Hè? Ontledigd. Hij kwam niet in hoogheid. Niet in een gouden koets. Geëscorteerd door militairen. Hoog te paard. Met veel machtsvertoon. Hij liet zich niet op het schild hijsen. Nee. Hij heeft zichzelf vernietigd. En dat wil vooral ook zeggen, wat het vervolg ook zegt, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbend. Dat is ook een belangrijk punt. Hij heeft de gestalte, staat er letterlijk, van een slaaf aangenomen. God wil de mens worden, zich onder de mensen begeven, maar dan niet hoog in het zadel, maar bukkend in het stof, als een slaaf. En zie dat goed vanavond. Dat is toch onbevattelijk. Dat de God, de schepper van het universum, die alle sterren bij name kent, moet je vanavond maar eens kijken, het is heldere hemel, zo prachtig mooi, hè? Zie je het staan, ken je dat een beetje, steelpannetje, de grote beer. Hè? Van de week stonden mijn vrouw en ik erbij te kijken, we liepen over het Westeind, zei, moet je toch eens kijken, zeg. Hè? Mooi. Dan kan je over wonderen, toch? Hè, dat steelpannetje, ik liep bij jullie boerderij, daar zag ik het. Prachtig mooi. En al die sterren door hem gemaakt. En dan wilde hij. Ach ja, ik lach, maar het is echt vanuit heilige vreugde, hoop ik. Hij wilde mens worden. Slaaf. Slaaf. Ja jongen, dat hoor je goed. Dan moet je diep tot je laten doordringen. Dat jouw schepper slaaf wilde worden. En ik kom zo erop waarom. Slaaf. En wat betekent dat slaaf? Nou, een slaaf is arm. Een slaaf heeft niks. Die is berooid. Die heeft geen eigendom. Nou, zo deze Heer Jezus. Geen huis. Geen bezit. Geen kleding, geen eigen kleding. Dat is de positie die God kiest op aarde. Zie hem daarom over de aarde gaan. Hij die alle leven onderhoudt, mens en beest voedt, naar zijn welbehagen, zegt Psalm 145, moet zelf in het leven onderhouden worden door vrouwen, door arme vrouwen. Maar ook rijke vrouwen. Hè? Ga hem eten. Ja. Hij die alle huizen, paleizen, woningen op de aarde bezit, heeft zelf niet een kussen waarop hij het hoofd kan neerleggen. De vossen hebben holen, de vogelennesten, de zoon des mensen heeft niet waarop hij het hoofd neerlegt. Hij gaat in armoede zijn weg. Een slaaf. Een slaaf is niet alleen arm, ook rechteloos. En in de tijd van Paulus hadden de Romeinse slaven geen rechten. Die konden niet in beroep gaan. Deze God, die recht en gerechtigheid in zichzelf is, heeft vrijwillig afstand gedaan van al zijn rechten. Kijk maar als die wordt gevangen genomen. Dan wordt hij naar Caiaphas geleid. En dan wordt hij onrechtvaardig veroordeeld. En dan gaat hij naar Pilatus en Pilatus die veroordeelt hem zelfs tot de dood. Dan gaat hij in hoger beroep, in dat schijnproces. Nee, hij ziet er vanaf als een slaaf, rechteloos, ook nederig. Dat is wat de slaaf ook is. En blijkt dat niet ook heel in het bijzonder, bijvoorbeeld hè, als hij de laatste avond van zijn leven, straks, hè, dan groeit de Heer Jezus op, dan wordt hij een man. En dan is hij 34 jaar oud en dan zit hij 's avonds in de opperzaal in de laatste nacht. En wat gaat hij dan doen? Dan zitten daar de discipelen met zweetvoeten. Bevuild en vies. En denk erom dat het gestonken hoor. Zie je de Heer Jezus? Dan gaat God door de knieën. En dan neemt God. God. Die neemt een doek en een bak met water. En dan gaat God. De voeten wassen. Eerst van Petrus. Die zegt, nee. Jawel, Petrus. En na Petrus van Jacobus. En 12 mannen. 24 voeten. God maakt ze alles schoon. En droogt ze. Slavenwerkje. Is wat God doet. De Heer Jezus. Zie. O, wie is toch een God als Hij. He? Echt God. Echt mens. En als mens laat hij zich niet voorstaan op zijn rechten. Maar hij doet er afstand van. Hij buit zijn godheid niet uit. Maar hij wil zich vernederen. Vernederen tot een slaaf. En dan zegt vers 8. In de gedaante gevonden als een mens. Heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood is kruisers. Nou, dat is het kenmerk van een goede slaaf. Een goede slaaf is gehoorzaam. En dat is wel wie de Heer Jezus nou ook bij uitstek is. Hij is gehoorzaam. Gehoorzaam tot de dood toe. Ja, zelfs tot de dood van het kruis. Aan wie is deze Heer Jezus gehoorzaam? Wel, hij is gehoorzaam aan het verlossingsplan. Hij is gehoorzaam aan zijn vader als zoon. Met wie hij in de stilte van de eeuwigheid dat verlossingsplan heeft uitgedacht. Om mensen te verlossen. Zondaar, hè? Jawel, want God voorzag de val van de mens. Onze val. Uw val. Dat wij tegen God zonder te... Jongen, dat heb je ook gedaan. Tegen God gerebelleerd. Neem het ter harte. Zie het. We hebben met God gebroken. Maar God heeft dat voorzien. En toen God dat voorzag, kwam er in het hart van God een tweestrijd. Zijn rechtvaardigheid zei, dan moet je de zondaar straffen met de eeuwige dood. Lichaam en ziel. Maar zijn barmhartigheid zei, o bewijs de zondaar toch genade. Vergeef zijn zonde. Maar hoe zou God dat kunnen? Hij moest de zondaar straffen. Rechtvaardigheid stond tegenover barmhartigheid. Het was een tweestrijd. En in die tweestrijd kwam daar de Heer Jezus, God de Zoon. En hij zei, Vader, zie, hier ben ik. Straft u mij, dan kunt u zondaren genade bewijzen. Geeft u mij het oordeel, de vloek, dan kunt u zondaren de zegen geven. En dat is het verlossingsplan wat God de Vader met God de Zoon in de eeuwigheid heeft uitgedacht. En daarom is het, daarom, dat de Heer Jezus God is gebleven en mens is geworden. Zichzelf niet heeft voorgestaan op zijn goddelijke rechten. Zichzelf heeft ontledigd. De gestalte van een dienstknecht, een slaaf heeft aangenomen. In diepe nederigheid zijn weg is gegaan. Om dit plan te volvoeren. Daarom kwam hij niet als een hoogwaardigheidsbekleder. Daarom niet als een VIP. Als een, mag ik het zo zeggen, als een, zo spreken wij over de grootte van de aarde, hè? Als een kopstuk. Nee. Als een slaaf. In alle nederigheid. In alle zwakte. Arm, rechteloos. Om de zonde te dragen. En de dood in te gaan. En dan zegt Paulus er iets bij. En dat is dat lied. Hij is slaaf geworden, gehoorzaam geworden tot in de dood. Tot in de dood van het kruis. Zo diep wilde God bukken. Want de kruisdood is werkelijk iets allerverachtelijkst. De Romeinen zelf mochten er niet aan. Aan het kruis. Die hadden dat recht. Die hoefden niet aan het kruis. Maar het was een verschrikkelijke dood. Hè? Als je daarover leest. Heb je dat eens gedaan? Moet je echt voor ogen stellen. Het kruis. Juist als dat kruis als martelwerktuig door de mensheid wordt uitgevoerd. Op dat moment wilde God de Zoon naar deze wereld komen. Om die dood, de zwaarste dood die er is. Hè? De kruis was een verschrikkelijke dood. Dat brengt een enorm lijden met zich mee. Dieper lijden is niet mogelijk dan aan het kruis. Hè? Nou, op dat ogenblik is God zo mens geworden. Om de weg te gaan naar het kruis. En hij heeft zichzelf ervoor over. Om aan het kruis geslagen te worden. Dat is de weg die God wilde gaan. En ziet u hem daar hangen? Zie het kind in de kribbe. Zo klein en teer. echt mens, echt God. Dan groeit God op. En dan gaat God de weg naar het kruis. Dan wordt God, de schepper van hemel, zee en aarde, aan het kruis geslagen. Zie? Geen plaats voor u. De schepper krijgt geen eigen plaats in zijn eigen schepping. Dat was al bij zijn geboorte zo. Toen schreeuwde die herberg hier al, geen plaats. En de volgende, geen plaats. En weer de volgende, mag u hier dan misschien zijn? Ook niet, geen plaats. En dat heeft het leven van Christus getekend tot aan het einde toe. En daar hangt hij. De schepper aan het kruis. Geen plaats in uw eigen schepping. God aan het kruis. Dat is wie God is. Zo is onze God. Zo. Zie je dat kruis? Onze God hangt daar als een verachte Jood. Als een verachte Jood. Berooid, uitgespuugd. Moet je goed begrijpen wat ik zeg. Maar daar moet je God voor zijn. Om dat te kunnen. En om dat te willen. God doet het. Uit bodemloze liefde. Tot zondaar. Zo lief heeft God zondaren. Hij wil voor hen, o man, voor hen aan het kruis. Dat is wat wij hebben verdiend. De vloek. God wil het op zich nemen. Zo diep. Wil God buigen. Zo diep. Kan hij dieper buigen? Kan hij lager afdalen? Dominee, ik heb al even een vraag. Maar ik weet wel welke vraag u gaat stellen. Dat is ook een hele goede vraag. Echt een goede vraag. Klopt het wel als u zegt dat God aan het kruis hangt? Op grond van Filippenzen 2 mogen wij dat zeggen. Want Christus is en God en mens. Hij heeft de goddelijke natuur en hij heeft de menselijke natuur. En hij is één persoon. En wat hij leidt, dat leidt hij als persoon. Maar het is niet zo, dat is inderdaad zo, dat zijn goddelijke natuur leidt en dat zijn goddelijke natuur sterft. Toch mogen wij wel zeggen dat God aan het kruis hangt. Niet omdat zijn goddelijke natuur leidt, maar omdat hij daar hangt als persoon. En als persoon is hij en mens en God. Dit leren onze reformatoren. Dit leert Athanasius. Daar is die man om verbannen geweest. Die man was schatrijk. Echt waar. Er was een bisschop die woonde in een paleis. Die werd verbannen hierom. Naar Trier. En daar had die man ervoor over. Hij zegt nee, nee, nee. God werd mens en bleef God. En is de weg naar het kruis gegaan. Zie, maar het is wel waar. Het is zijn menselijke natuur die heeft geleden. Het is zijn menselijke natuur die is gestorven. Ondersteund door zijn goddelijke natuur. O, daarom is God mens geworden. Daarom is er de menswording. God is mens geworden. Hij kreeg een hoofd. Waarom kreeg God een hoofd? Schedel met een huid. Om er de doornenkroon mee te kunnen dragen. In de baarmoeder van Maria zijn zijn handjes ontwikkeld. Waarom heeft God de Zoon handjes gekregen, lichaam hem toebereid? Opdat er nagels doorheen zouden kunnen worden geslagen. Waarom had God de Zoon een zijde? Opdat er een speer doorheen gestoken kon worden. Daarom groeit hij op. Daarom ligt hij daar als echt mensje in de kribbe van Bethlehem. Waarom had dit kind een zenuwstelsel? Om de pijnen te kunnen doordragen. De smarten. Die u heeft verdiend. Ja. Opdat u ze niet zou hoeven te voelen. Opdat u zou mogen huppelen van zielenvreugd. Daarom wilde hij mens worden. Hij wilde die slagen voelen. Dat had hij verdiend. Dat hebben wij verdiend. Hè, vanwege onze zonde. Nou wilde hij ze krijgen. Hè, de slagen. Daarom al een rug. Hè. Het is wat? Wat een diepte van liefde. Zo onmetelijk. Ach, daar kan je toch alleen maar stil van worden. Kom, laten wij aanbidden. Werkelijk mens. En nou heeft zijn godheid hem ondersteund. Nou wordt het misschien wel wat veel, maar dat wil ik ook nog wel graag met u delen. Dat is zo rijk. Ik hoorde dat een keer zeggen. Ik dacht altijd, zijn godheid ondersteunt hem, dan kan hij dat lijden ook echt, zeg maar, dragen. Hè? Een soort verdoving, dat dacht ik. Een soort narcose. Nee, maar het is niet een narcose. Hij werd door zijn goddelijke natuur ondersteund. Eigenlijk als een patiënt die geopereerd werd. Maar dan niet onder verdoving, maar bij volle bewustzijn. Vandaar die ondersteuning. Om de diepe toorn te kunnen doordragen. De volle smart, de volle last. Die moest hij betalen. En dat heeft hij gedaan. En dat wilde hij ook doen. Zie, nou daarom nu. Laat de Heer Jezus zich in de kribbe neerleggen. Daarom laat hij zich aan het kruis slaan. En de eerste christenen hebben dit bejubeld. Dat God dit nu wilde doen voor hen. In de kribbe zich wilde laten neerleggen. Ach, en dan van de kribbe de weg wilde gaan. Naar het kruis. Zij hebben erover gezongen. Wie is aan onze God gelijk? Zingt u dit lied ook mee? Is de inhoud van dit lied ook in uw hart? Zeg van ja. Deze God is onze God. Hij is ons deel. Ons zalig slot. Of vindt misschien eigenlijk toch allemaal maar vreemd? Is dat zo? God wordt mens. Aan het kruis geslagen. Ja, dat is de reactie van de natuurlijke mens. De natuurlijke mens vindt het dwaas. En de natuurlijke mens vindt het ook ergerlijk. Er is een spotprent. Uit de vroege kerk, tweede eeuw. En ergens in Rome in een muur gekrast. En dan zie je een man buigen bij een kruis. En aan dat kruis, moet je niet schrikken, hè? Maar hier gaat het over, hè? Aan dat kruis een ezel. Dat is een spotprent. En daar staat onder, Alexamenos, zo heet die man die daar knielt, Alexamenos aanbidt zijn God. En nou, zo keken de Romeinen naar de christenen, hè? Die zeiden van, die zijn niet helemaal goed wijs. Die aanbidden een God die zo dom is, dat hij zich aan het kruis laat nagelen. Begrijp je dat? Dat zien de Joden als ergernis en dat zien de Grieken als een dwaasheid. Hè? Zo schrijft Paulus het in 1 Korinthe 1. Nou, maar dit is het voor de natuurlijke mens, dit is het ook voor u. Ook voor mij, van huis uit, stoten wij ons aan het evangelie. Dat verkondigt dat God mens is geworden en als God mens de weg ging naar het kruis. Dat is voor ons allemaal ten diepste een ergernis. Heb u dat al geleerd? Ergernis. Waarom? Omdat dit verkondigt. Dit is nu nodig om mensen als wij te redden. Dit. Dit. Dat God zelfs tot in de diepste diepte zich moet laten vernederen. Dit is nodig. Zo diep zijn wij gevallen. Zo diep weggezonken in het moeras van de zonde. Zo diep. En we kunnen onszelf er onmogelijk uit bevrijden. En als we het gaan proberen, dan gaat het alleen maar nog meer stinken. Zoals het in een moeras ook gaat stinken. Dit is nodig. Zo staat het er met ons voor. Je kunt zelf niks meer doen aan je behoud. Probeer u het nog. Met vroom te worden. Met te bidden. God te bewegen. Wil u dat nou echt nog doen? Dwaasheid. Het is goddeloosheid. Heel die vrome poppenkast. In het licht van Filippenzen 2 geef ik er geen cent voor. Niks. Het is door genade alleen, door het geloof alleen. In deze dierbare Heer Jezus. Kom, zak door alle vroomheid heen. Wees onbekeerd, goddeloos, erken het. Want goddelozen zijn het, die met deze Heer Jezus worden verzoend. Met God worden verzoend door deze Heer Jezus. En als je dit nu gaat zien, hè, dat we zo diep gevallen zijn, dat het onmogelijk is dat we ook maar enige bijdrage aan onze zaligheid leveren. Nog niet een zucht, nog niet een nagelschrapje komt er van ons in aanmerking. Maar als je dit nu ook ziet, hè, en dat God nou naar zulke mensen zijn handen uitstrekt en zulke mensen wil oprapen. Ja, dan ga je zingen. Daar, kom, zing mee, gemeente. Erken wie je bent, maar zie ook wie Hij is. Laat je zaligen. Laat je met God verzoenen. Hij die geen zonde gekend of gedaan heeft, is voor ons zonde geworden. Ja, tot een vloek geworden. Laat je zaligen. En dan ga je zingen. Dat weet ik zeker. Jawel. Hem de eer geven. Hem loven. Dan wordt dit lied misschien wel je lievelingslied. Als je ziet wie je bent. Maar ook ziet wie nu God is. Zo rijk van goede tierenheid. O, laat u met deze God verzoenen. Gun hem de eer. Door niet nog iets moois mee te brengen of iets zogenaamd goeds. Ach, mijn moeder arm en naakt. Kom ik tot deze Heer Jezus. Die zondaren zalig maakt. Door hem ontvang je verzoening. Vrede met God. Ach, en zing dan dit lied mee. Deze hymn. Lofzang over Christus. Die in de gestaltenis God zijnde. Het geen roof heeft geacht goden gelijk te worden, te zijn. Maar heeft zichzelf vernietigd. De gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende. De mensen in alles gelijk geworden en in de gedaante gevonden als een mens. Heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot in de dood. Ja, de dood van het kruis. Geef Christus de eer. Is Hij je niet heerlijk, dierbaar, juist ook in zijn vernedering? Zie je juist geen schoonheid in zijn verachting? Zie je juist niet liefde, louter liefde in zijn wonden, in zijn gekwetst zijn, in zijn armoede? O, zie hoe Hij afzinkt. In de diepste diepte. Zullen we hem niet alle eer geven die hem toekomt. Geef dan eeuwig eer. Onze God en Heer. Amen. Psalm 113, laten we die samen zingen. Het derde en vierde vers. Wie is gelijk aan onze Heer, aan God? die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevestigd in de hemel. En wat er verder volgt, 3 en 4 van Psalm 113. Eindig nu met dankgebed. Heere, bij deze dingen leeft men. Bij uw menswording, uw diepe vernedering, vrijwillig, u bent God gebleven. Hoog en verheven. Het was geen roof als u liet merken dat u God was. O nee, het kwam u toe, maar u hebt zich er niet op laten voorstaan. U wilde het niet uitbuiten. U hebt er afstand van gedaan, zichzelf ontledigd, er geen gebruik voor uzelf van willen maken. U hebt de gestalte van een dienstknecht willen aannemen, van een slaaf, arm, rechteloos. Dienstbaar, nederig, gehoorzaam aan Vader. Heere, dit is eten en drinken. Voor alle die u vrezen. Laten we hierbij leven. Laat dit ons vermaak zijn. Laat dit ons hart innemen. Al het andere, al dat wat van ons is, dat doet niet mee. Uw werk alleen, Heere. Zij de eer, de glorie, u als persoon. In uw aanbiddelijke godheid en mensheid tegelijk. Wie kan het toch ooit vatten? Dat u dat bent, Heer Jezus. En dat u nu als mens zo benaderbaar bent. toegankelijk en dat wij tot u mogen komen. U liet zichzelf op aarde aanraken en tegelijk was u God. En zo kwam u nu onder de mensen, klein en teer en nederig en dienstbaar. En zo komt u ook nu tot mensen, zoals u toen was op aarde. Zo bent u ook nu, nu u in de hemel bent, aan de rechterhand van uw Vader. O, wij bidden van u, geef toch dat geen van ons aan u voorbij zou gaan. Het dwaasheid zou vinden. Of zich eraan zou ergeren. Want het dwaze van u, dat is wijsheid. En het ergerlijke van u, dat is juist heerlijkheid. Heilige Geest, wilt u het gebruiken, deze dienst, dit woord, tot zegen en tot eer ook van uw naam. Zo komen we tot u en dragen elkaar aan u op. Ga met ons mee, ook als we van hier gaan. Wilt u ons veilig geleiden? Wees nabij, ook als we onze weg alleen gaan. Wilt u geven dat we op u mogen zien en mogen weten. Alleen en toch niet alleen. Zo leggen we elkaar voor u neer. Grote hoorder van het gebed. Doe het uit enkel genade. Om Jezus wil. Amen. Tot slot zingen we uit Psalm 118, daarvan het 14e vers. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. En wat er verder volgt, 14 van 118. Heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostrijke gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.